From Saturday the 4th to Sunday the 5th of May, Reveil will embark on its 11th loop around the sun. Reveil is a collaborative sound and radio project presented by the SoundCap Cooperative that circles the Earth on live audio streams at daybreak. Reveil will be mixed from a hub at Stavehill Ecological Park in South London and stations at Tartu, Sunshine Coast, Cagna, and additional locations to be announced. You can listen online on Resonance Extra, Wavefarm, and other participating stations. For more information, please visit soundted.org/Reveil.
I know what you're thinking, Father. I Promise I'm swag, so you know it. Yo, practice it, violent practice it, practice it, violent practice it, practice it, gotta represent it. Hey, chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Practice it, violent practice it, chase a chick, never chase a bitch.
Oh, you don't compare, don't fit in with them, do you get me? judging by the way you open up, you get me. Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me. Looking at the way we're blending in, you get me.
What you say?
That it is a
what you say? What did she say? Rents and nuts keep falling at your mouth. Mid-swing talk news, people are girls. Speak no feeling, no, I don't believe you. You don't care a bit, you don't care a bit. Rents and nuts keep falling at your mouth. Mid-swing talk news, people are girls. Speak no feeling, no, I don't believe you. You don't care a bit, you don't care, you don't care a bit.
Hé, wie belt er nou weer zo hard? Zeker qua jongens.
Mam, mam! Raad ik nooit, nooit, nooit!
Wat raad ik nooit?
Nou, wat ik mag doen!
Ja, maar wat mag je dan doen?
Oh, mam, ik mag meedoen aan het vioolconcours.
Het vioolconcours?
Ja! En het komt op de televisie!
Ja, maar dat kan toch niet waar zijn?
Ja, het is echt waar, mama. Echt, heel echt waar. Ja. Maar ik moet wel 10 dagen studeren. En nu ga ik het allemaal vertellen aan Poes Poelepetoet en aan Loekie, Rikkie en Wiekie.
En je poppen ook? Ach, maar die begrijpen dat toch niet?
Nou, en of ze het begrijpen, want ik vertel altijd alles aan ze. Nou. En dan kijken ze me aan en is het net of ze me wat terug willen zeggen.
Ga jij dan maar gauw naar je kamertje.
Dag Loekie, dag Rikkie, dag Wiekie. Oh, ik ben zo blij. Ik mag meedoen aan het vioolconcours voor de televisie. En ik ben de jongste van allemaal. Wat een vioolconcours eigenlijk is. Ja, dat weet je natuurlijk niet, hè. Zal ik het vertellen?
Miauw. Miauw. Miauw.
Dag, Poes Poelepetoet. Oh, wat kijk je weer deftig. Vind jij het ook zo fijn dat ik mee mag doen aan het vioolconcours?
Miauw. Miauw. Miauw.
Oh, jij weet dus ook al niet wat een vioolconcours is. Nou, moet je luisteren. Een vioolconcours is een heel geleerd woord voor een wedstrijd. Een wedstrijd wie het mooist viool kan spelen. En weet je wat ik ga spelen? Wacht, ik pak mijn viool. Dan kun je het horen. Maar daarom moet ik 10 dagen lang studeren. En weet je hoe dit liedje heet? Slaap zacht, mijn prinsje. Slaap zacht.
Antje. Antje.
Ja, mam?
Kom je naar beneden? Papa is al thuis en die wil al dat grote nieuws graag van jezelf horen. Kom je?
Jo!
Terwijl Antje naar beneden gaat om haar vader te vertellen dat ze mee mag doen aan het vioolconcours, beginnen de poppen te praten.
Wat leuk, hè, voor Antje. Vind je ook niet, Rikkie? Reusachtig. Maar wat denk jij, Wiekie? Zou Antje dat wel kunnen? Voor de televisie optreden is echt niet zo gemakkelijk. Daar kunnen wij van meepraten.
Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Als Antje dat liedje nou maar goed kent. Hoe heet het ook weer, Loekie?
Jeetje. Ik weet het niet meer. Jij wel, Rikkie? Ja hoor, het heet Slaap zacht, mijn prinsje.
Stil, ik hoor Antje weer aankomen en ze mag niet weten dat we echt met elkaar kunnen praten. Stil.
Dag Loekie, dag Rikkie, dag Wiekie. Zo, daar ben ik weer. Wat jammer nou dat jullie nooit iets terug kunnen zeggen. Maar ik geloof wel dat jullie weten waarom ik zo blij ben. Precies geraden. Omdat ik voor de televisie viool mag spelen. Oh. Maar nou weet ik opeens iets leuks. Ik neem jullie mee in de vioolkist. En dan laat ik die openstaan. En dan kunnen jullie alles zien. En misschien zien de kinderen die naar de televisie kijken jullie dan ook weer. En weet je wat mijn vader zei toen ik hem alles had verteld? Hij zei, zet je viool maar dicht bij je bed. Dan leer je de muziek vanzelf. Maar het is nu tijd om te gaan slapen. Wat zeg je, Ricky? Graag in het grote zolderbed? Vooruit dan maar. Slaap zacht, lief Loekie, slaap zacht. En poelepe doet, houd de wacht. Dat is leuk, zeg. Dat rent. Zo. En nou, je bedjes in. Dag, welterusten. En als je heel stil bent, zal ik nog één keer dat liedje voor jullie spelen.
Terwijl Antje op weg is naar haar kamertje, beginnen de poppen weer met elkaar te praten.
Oh, Ricky, wat lief van Antje, hè? Dat ze ons mee wil nemen naar die uitvoering op de televisie. Ik zie me al zitten in die vioolkist. Wat denk jij, Wiki? Zouden de kinderen die naar dat viool... hoe heet het toch ook alweer? Die wedstrijd.
Vioolconcours.
Ja, ja, dat vioolconcours. Zouden de kinderen die daarnaar kijken weten wie we zijn? Ik denk vast van wel. Ze hebben ons nu al zo dikwijls op de ster gezien. Op een bruggetje. En op een balkonnetje. In de bus. Op de camping, bij een treintje, in een bootje.
En straks in een vioolkist. Oh, als die meneer van Biotex dat eens zou weten. Stil, ik hoor Ansje spelen.
Ansje studeerde en studeerde. En het lied klonk steeds mooier en mooier. Loekie, Ricky, Wiki en alle andere poppen op de zolder genoten volop. Loekie kon het lied zelfs prachtig meezingen. En zo echt klonk dat soms, dat het leek of Loekie de viool was in plaats van een Biotex-pop. Maar toen, op een nacht, toen iedereen sliep, gebeurde er iets heel ergs. Poes Poelepetoet wandelde op zijn fluweelzachte poezenpootjes door het huis en zag dat de deur van Antjes kamer op een heel klein kiertje stond. Met zijn kop duwde hij de kamerdeur een stukje verder open en...
Miauw, miauw. Antje slaapt. Nou kan ik dat kleine balletje eindelijk weer eens een flinke nep geven.
Met zijn rechterpoot sloeg Poes Poelepetoet het balletje weg dat onder Antjes bed lag, rende er achteraan en toen...
Wat is er, Antje?
Mam, mami, kom toch?
Ja, hier ben ik al. Wat is er?
Mami, ik hoorde opeens een bonzen. Kijk nou eens, mijn viool ligt op de grond.
Warempel, hoe kan dat nou? Hé, Poes Poelepetoet, wat doe jij hier op de slaapkamer? Daar mag je niet komen. Wacht eens even. Heb jij Antjes viool omgegooid?
Miauw, miauw.
Vooruit, maak dat je wegkomt, stout beest. Om ons zo aan het schrikken te maken. Ga jij maar gauw weer slapen, Antje. Die viool is gelukkig nog heel. Even kijken. Ja hoor, alle snaren zitten er nog op. Luister maar.
Maar de viool was wel degelijk kapot. Want wat Antje en haar moeder die nacht niet hadden gezien, dat kon je de volgende avond horen. Toen Antje vlak voordat ze naar bed ging, nog eens haar liedje speelde.
Mam, mijn viool klinkt zo anders.
Ja, dat hoor ik ook. Is ze niet goed gestemd? Speel jij je liedje nog eens?
Mam,
als dat mijn viool kapot is. Mam, morgen moet ik optreden.
Nou, lief schatje, huil nou maar niet. Direct komt papa thuis en dan maakt hij je viool wel even. Ga nou maar gerust slapen. Dan ben je morgen fit. Welterusten, Antje.
Dag, mam.
Maar Antjes vader kon de viool niet maken, want in het zijblad zat een barst. En toen de vader van Antje daartegen tikte, viel er een stuk uit. En dat maakte dat de viool opeens zo dof was gaan klinken. Vader probeerde eerst het stuk er weer in te lijmen, maar dat lukte niet. Daarom maakte hij aan dat stuk een paar scharniertjes. En zo kreeg de viool aan de zijkant een soort deurtje. De viool leek weer helemaal heel, maar de mooie klank was weg en bleef weg. Doodmoe gingen vader en moeder naar bed. Ze vonden het verschrikkelijk, maar wisten geen andere oplossing. En om voor het optreden van Antje nog een andere viool te krijgen, daartoe zagen ze geen kans. Maar op de poppenzolder werd die nacht druk gepraat.
Wat verschrikkelijk, hè, Wiek. Nou moet Antje morgen op de televisie. En het liedje klinkt lang zo mooi niet meer als eerst.
Ja, en dan zeggen de mensen die zitten te luisteren, nou, dat kind kan er ook niets van. Ze halen tegenwoordig iedereen maar voor de televisie.
Wat van Poes Poelepetoet. Dat die nou net die viool moest omgooien.
Ik moet er gewoon van huilen.
Hey, Loekie. Waarom huil je zo?
Wie zegt dat daar? Oh, ben jij het orgelman? Nou, dan moet jij als muziekmaker wel weten waarom Loekie huilt.
Ik weet van niks. Ik lig al zobiet een dag of 10 dik onder de dekens. Ik was nog wel verkouden, weet je wel. En om rustiger te kunnen slapen had ik zobiet watjes in mijn oren gedaan. Wat is er aan de hand dat Loekie zo...
Vertel jij het maar, Riki. Want ik kan er geen heel woordje uitbrengen.
Nou, luister, orgelman. Een dag Antje dat ze...
Terwijl Riki het verhaal van Antje haar fijn uit de doeken deed, leek het net of de orgelman niet luisterde. Hij hield namelijk zijn ogen stijf dicht. Maar toen Riki uitgesproken was, vroeg hij opeens...
Hey, Riki, heeft Antje dat liedje van dat slapende prinsje ooit hier op de zolder op een viool gespeeld?
Nee hoor, nog nooit. Antje was de laatste tijd alleen maar op de zolder om ons in het grote zolderbed te leggen.
En toch meen ik mij te herinneren. Nee, ik weet het heel subiet dat ik hier op zolder een viool heb horen spelen. Ik heb er zelfs de watjes voor uit mijn oren gehaald. Zo mooi vond ik het. Ik verroerde me niet, want als kinderen op de zolder zijn, mogen ze niet merken dat poppen kunnen zien en praten.
En dat we alles kunnen horen, mogen de kinderen ook niet weten.
En wat ik hoorde, was het liedje van dat prinsje. Als orgelman kan ik me dat subiet beoordelen. Luister, zo klonk het. Ja, 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 ja.
Ach, wel nee, man, zo klinkt de viool helemaal niet. De viool van Antje klinkt zo.
Alle pieten nog aan doen. Jij zingt subiet als een viool, Loekie. Wat zeg ik dan? Hé, wacht eens even. Ik heb een idee. Waar staat de viool van Antje? Op haar kamertje? Nou, dan is de zaak toch zo gepiept. Kom mee, Loekie. En jij ook, Riki. En jij, Wiki. Vooruit. Maar zachtjes, hè. Zo zachtjes dat zelfs Poes Poelepetoet niet wakker wordt.
Shh. De volgende morgen was Antje al vroeg wakker. Ze pakte de viool die vader 's avonds weer bij haar bed had gezet. Zou vader hem weer gemaakt hebben? Aarzelend zet ze de viool onder haar kin. Ze strijkt de eerste maten, maar nee hoor, de klank was nog even dof. Verdrietig ging ze naar de slaapkamer van haar vader en moeder. Haar vader probeerde haar te troosten en zei dat het bij zo'n vioolwedstrijd niet alleen ging om het geluid, maar ook om de manier van spelen. En dat hij alles had geprobeerd om de viool te maken. En dat er niet meer 1, 2, 3 een andere viool te krijgen was. Terug in haar kamertje wilde Antje de viool in de kist doen. En toen zag ze opeens Loekie, Riekie en Wiekie bij de kist op de grond zitten.
Oh ja, ik had jullie beloofd dat je in de vioolkist mee mocht naar het vioolconcours. Beloofd is beloofd. Maar ik denk niet dat jullie het nog leuk zullen vinden. Nu mijn viool zo lelijk klinkt.
Smiddags was de uitzending van het vioolconcours in de grote concertzaal. En Antje was het laatste aan de beurt. Ze vond het helemaal niet meer fijn. Dat nu juist haar viool zo vlak voor de uitvoering een barst moest krijgen. Ze pakte haar viool uit de kist en... Hé, wat was dat? Ze had toch alle drie de poppen in de vioolkist gedaan? En nu zag ze alleen Riekie en Wiekie nog maar. Waar zou Loekie zijn? Antje kreeg echter geen tijd om daarover na te denken, want daar kwam de omroeper van de televisie al naar haar toe om haar te halen.
En nu, dames en heren, vraag ik graag uw aandacht voor 8-jarige Antje. Zij speelt voor u het beroemde lied van Mozart, Slaap zacht, mijn prinsje, slaap zacht. Hier is Antje. Dames en heren, we moeten de uitzending even onderbreken voor dit ongelukje. Zoals u zag en hoorde, heeft Antje haar viool op de grond laten vallen. De wedstrijdjury zal nu bepalen of Antje haar lied over mag spelen op een andere viool.
En terwijl de jury aan het beraadslagen was, want zo heet dat, en de moeder van Antje op het toneel was gekomen om Antje te troosten, gebeurde er iets op dat toneel wat gelukkig niemand zag. Riekie leunde zo ver mogelijk uit de vioolkist en riep...
Loekie! Loekie, kom maar tevoorschijn. Niemand heeft gezien dat jij in de viool van Antje zat. Gelukkig dat je je niet bezeerd hebt toen Antje haar viool liet vallen. Kom, kom maar gauw in de vioolkist. Ik help je een handje. 1, 2, hup.
Fijn dat je weer bij ons bent, Loekie. En wat heb je prachtig die viool nagedaan. Het klonk schitterend. Als Antje nou niet die viool had laten vallen, dan had ze misschien wel de eerste prijs gewonnen. Maar wie rekent daar nou op dat ze zo zou schrikken toen die viool weer opeens zo mooi klonk?
Ja, en ik had mijn mooiste vioolstem opgezet. Ik was anders wel erg zenuwachtig. En die viool schudde zo toen Antje hem onder haar kin zette. Maar toen de piano begon, werd ik helemaal rustig. En toen dacht ik... Laat horen wat je kan, Loekie. En dat deed je dan ook. Ja, het was heel goed idee van de orgelman. Maar wie had gedacht dat het zo zou aflopen? Stil, die omroeper van de televisie gaat weer wat zeggen.
Dames en heren, ik ben blij u te kunnen mededelen dat de jury heeft besloten Antje haar lied te laten overspelen op een nieuwe viool. Denk je dat je dat ook kan, Antje?
Ik denk van wel, meneer.
Dan, dames en heren, gaat u voor de tweede keer luisteren naar 8-jarige Antje met het lied... Slaap zacht, mijn prinsje, slaap zacht, van Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Iedereen was het erover eens. Dit was het mooiste van de hele avond. En zo won Antje toch nog het vioolconcours. En blij dat ze was. Dat kun je je voorstellen. Maar toen ze thuis kwam, zag ze Riki en Wiki. Maar ook opeens Loekie weer in de vioolkist zitten. Zou Antje begrepen hebben wat er precies gebeurd was? En hoe het kwam dat haar gebarste viool opeens zo mooi klonk, dat het wel een wonderviool leek? Ik denk van niet. Maar jullie?
Wietje woonde in een schitterend land. Het gras was er groen en de lucht blauw. Maar verder was alles stralend wit. De huizen, de straten, poezen, de vlinders en alle bloemen in dat land waren ook wit. Net als Wietje zelf. Want Wietje was een klein bloempje. Ze zag er prachtig uit, met wel 21 spierwitte bloemblaadjes. Ze stond op een groen steeltje en kon lopen en praten. En ze woonde samen met wel 100 andere witte bloemen in een mooie groene wei. Nu stond er in de hoek van die wei een grote witte gesloten deur. Daar mocht niemand doorheen. Het was verboden om die deur open te doen, want achter die deur was het heel gevaarlijk, zei iedereen. Maar omdat ze zo nieuwsgierig was, sloop Wietje op een dag, zonder dat iemand het zag, toch stiekem naar die deur toe. Ze deed hem open, stapte er doorheen en deed hem weer achter zich dicht.
Oh!
Wietje sloeg haar witte blaadjes voor haar ogen. Overal waar ze keek zag ze kleuren. Rood, blauw, paars, geel, wel 1000 kleuren.
Welkom in kleurenland, bloempje,
hoorde ze ineens. Wietje gluurde door haar bloemblaadjes heen en zag een bruine beer staan.
Ik heet Wietje,
zei Wietje, want ze was niet bang.
Ik heet Wietje,
hoorde ze plotseling vanuit een boom waarin een blauwe vogel zat.
Dan moet je voortaan maar Blauwtje heten en blauw worden, zoals ik.
Of bruin, zoals ik,
bromde de beer.
Je bent in kleurenland, Wietje. En hier moet iedereen een kleur hebben, dus jij ook.
Wietje werd een beetje angstig en fluisterde.
Maar ik wil wit blijven, vind ik veel mooier.
Dat kan niet,
antwoordde de vogel.
Vraag maar aan de rode elfenkoningin, kom maar mee.
Na een tijdje lopen kwamen ze bij een groot rood paleis. En buiten voor dat paleis zat op een hoge troon de rode elfenkoningin, die zelfs rode vleugels had.
Je kunt kiezen, Wietje,
zei de koningin dreigend.
Wat wil je worden? Rood, oranje, geel, groen, blauw of paars?
En ze kwam al op Wietje toe, een grote kwast met rode verf in haar hand.
Schiet een beetje op, anders maak ik je rood, de mooiste kleur van allemaal.
Maar wit is toch ook een kleur?
Riep Wietje ten einde raad.
Wit is geen kleur,
zei de koningin rood van woede. Toen, plotseling, begon het te sneeuwen. 1 vlokje, 2 vlokjes, steeds meer. De koningin schrok enorm. En ook de beer en de vogel en iedereen die er verder bij was. Ze stonden allemaal met open mond te kijken. Want wat gebeurde? Het wit van de sneeuwvlokjes bedekte langzaam aan alle andere kleuren.
Dit is een wonder,
zei de koningin. Want omdat wit in kleurenland niet bestond, was er natuurlijk nooit eerder sneeuw gevallen.
Ik krijg het koud,
zei de koningin.
Laten we naar binnen gaan.
Iedereen ging het paleis van de rode koningin binnen. En door de ramen zagen ze hoe de rode weg, de gele huisjes, de oranje hekjes en alle gekleurde bloemen en zelfs de groene bomen wit werden.
Tja,
zei de koningin na een tijdje.
Ik vind dat heel gek, maar ik denk dat je gelijk hebt, Witje. is inderdaad een kleur. Als je naar buiten kijkt, wint wit het zelfs van alle andere kleuren.
Toen ze dat gezegd had, hield het direct op met sneeuwen. En dat was maar goed ook, anders zou alles bevroren zijn in Kleurenland.
Witje,
zei de koningin terwijl ze zich omdraaide en Witje vriendelijk aankeek.
Je mag in Kleurenland blijven zoals je bent. Want ik zie nu dat wit niet alleen een kleur is, maar ook nog een mooie kleur. Of wil je liever weer naar huis? Zeg het maar eerlijk.
Ja, naar huis,
fluisterde Witje.
Want daar woon ik.
Dan zullen de beer en de vogel je terugbrengen, lieve kind.
Nee hoor, dat hoeft niet, koningin. Ik ga wel alleen. Dag iedereen.
En Witje huppelde naar buiten. Ze moest een half uurtje zoeken voordat ze de deur weer vond. Gauw duwde ze hem open en deed hem snel weer achter zich dicht. Goed dicht. Ze was weer thuis in haar heerlijke groene wei. In haar land waar verder alles wit was. Alle witte bloemen waren blij dat ze terug was. Want ze waren erg ongerust geweest natuurlijk. En Witje? Witje was dolgelukkig en omhelsde alle bloempjes, stuk voor stuk. Ze ging nooit meer de witte deur door. En na een tijdje merkte ze zelfs dat de deur naar Kleurenland weg was. Hij stond niet meer in de hoek van de wei. Maar goed ook, vond Witje. Want door alles wat ze had meegemaakt, wist ze één ding zeker. Wit was de mooiste kleur van de hele wereld.
Er was eens een bos waar haast nooit mensen kwamen. En daar woonde een beer.
Hallo daar.
Een hert.
Dag, dag.
Een aapje.
Kikkeboe.
En een vogel.
Hoe gaat het ermee?
Er woonden natuurlijk nog meer beren, herten, apen en vogels in het bos. En verder vossen, tijgers en konijntjes. Op een morgen stonden ze allemaal in het bos bij een rond meertje van het lekkere frisse water te drinken, toen ze aan de overkant een nieuw beest zagen aankomen. Een nogal groot, grijs dier dat ze nog nooit eerder gezien hadden.
Wat krijgen we nou?
Zei de beer.
Hé, jij daar,
riep het hert.
Wat ben jij er voor een?
Het olifantje, want het was een olifantje, wou juist gaan drinken, maar stopte geschrokken. Hij keek naar de overkant van het meer en zag de anderen staan. Verlegen liep hij naar ze toe.
Dag, dames en heren. Ik ben een olifantje.
Een wat? Een vantje wat?
Vroeg het hert.
Een olifantje,
zei Aaron zacht, want hij heette Aaron. Giechelde de aap.
Zien alle olifantjes er zo gek uit als jij? Moet je kijken wat een idiote gekke lange neus die heeft.
Je bent net een veel te grote muis. Met zijn staart aan de voorkant,
zei het hert. En de beer gromde.
Het lijkt wel of hij 5 poten heeft. Dat is er eentje te veel.
Aaron zag hoe vijandig en boos alle ogen naar hem keken. Hij draaide zich droevig om en liep langzaam weg.
Let maar op dat je niet over je neus valt,
gilde de vogel hem achterna. Je begrijpt wel hoe naar Aaron zich voelde. Hij was juist zo blij geweest toen hij het bos vond. En hij had er wat graag blijven wonen. Wat moest hij nou doen? Hij liep die dag heel droevig rond. En 's avonds viel hij niet ver van het meertje in slaap. De volgende morgen werd hij wakker door een enorm gegil.
Opletten! Er is een mens hier geweest!
En die heeft een brandende sigaret weggegooid! Ah, vuur, vuur!
Brand, brand! Pas op, je verbrandt! Maak dat je wegkomt!
Vlammen, vlammen! Rennen, het hele bos brandt op!
Aaron holde naar het meertje toe. En ja, bij de drinkplaats van de andere dieren stonden de lage struiken in lichter laaien. De vlammen kropen al tegen de stammen van de hogere bomen op. De dieren stonden er een eindje vanaf, heel angstig. Aaron rende het meer om, zoog zijn slurf vol water en spoot hem over de eerste struiken leeg. Hij probeerde het vuur te blussen. Hij holde zich ongelukkig heen en weer tussen het meer en het vuur. Steeds maar weer water opzuigend en het over de vlammen heen spuitend. Niemand anders deed iets. Ja, die konden ook niets doen. Want niemand had zo'n prachtige, handige slurf, zo'n mooie brandweerspuit. Aaron kreeg het ontzettend warm van al dat rennen. En de vlammen waren natuurlijk ook gloeiend heet. Maar hij zette door. Eindelijk, na een half uur, doofden de laatste vlammen uit. Aaron zakte in elkaar. Zo moe was hij. Zijn ogen dicht, zijn mond open van het happen naar adem.
Dat is het olifantje van gisteren,
zei het hert.
Laten we naar hem toe gaan.
Even later hoorde Aaron de beer naast zich brommen.
Jij bent zeker uitgeput. Je was geweldig. We weten niet wat we zeggen moeten, olifantje. Je hebt het bos gered en ons allemaal.
Wil je een banaan?
Vroeg het aapje.
Olifantje,
zei de vogel.
Jij hebt iets wat wij allemaal missen. De mooiste, handigste, liefste lange snuit van alle dieren.
Aaron deed zijn ogen open. Hij geloofde zijn flaporen niet. Het hert kwam heel dicht bij hem staan en likte zijn slurf.
We voelen ons schuldig om wat we gisteren allemaal over je snuit zeiden.
En het aapje vervolgde.
Ja, dat spijt ons nou natuurlijk heel erg.
Blijf je voortaan bij ons, olifantje?
Vroeg het hert.
Want behalve dat je een prachtige slurf hebt, ben je ook nog erg dapper.
Aaron was van binnen heel blij geworden.
Ze hebben eerlijk spijt,
dacht hij. En hij zei hardop.
Weet je wat ik doe? Om te beginnen blijf ik en misschien wel voor altijd.
Oei, dan is er vanavond feest,
riep het aapje. En ja hoor, die avond werd er voor Aaron een geweldig feest gegeven. Omdat iedereen blij was dat de brand was geblust en nog blijer dat het olifantje bij ze bleef. En Aaron was de allergelukkigste van allemaal.
Midden in een duinpan, niet ver van de zee, woonden de dwerg Pichelmee en zijn vrouw. Jullie denken misschien dat ze in een huisje woonden, maar nee, daarvoor waren ze te arm. Ze woonden in een omgekeerde bloempot. Pichelmee had er een gat in geslagen en dat was de ingang. Hij had ervoor gezorgd dat het geen groot gat was, precies groot genoeg voor hem en zijn vrouw. Elke dag ging Pichelmee op jacht. Hij bracht dan een haasje of een konijntje mee en vrouw Pichelmee bereidde daar een maaltijd van. Als het regende, bleven ze binnen, want daar was het tenminste droog. Als het stormde, keek Pichelmee bezorgd om zich heen. Hij was altijd bang dat de bloempot omwaaide. Zijn vrouw zuchtte soms. Ach, hadden we maar iets beters om in te wonen. Maar ze zuchtte nooit lang, want wanneer de hemel weer blauw werd en de zon ging schijnen en het duinzand deed glinsteren, zei ze. Ach, Pichelmee, we zijn wel niet rijk, maar we hebben het goed. Op een avond hield Pichelmee de dwergenkrant die hij aan het lezen was omhoog en sprak.
Wel, alle priktollen. Weet je wat hier staat, vrouw? Er is een visje komen aanzwemmen bij strandpaal 19.
Nou, wat is daar voor vreemds aan? Vroeg vrouw Pichelmee. Er zwemmen wel meer vissen in de zee.
Ja, dat is waar, zei Pichelmee. Maar dit is geen gewoon visje, maar een tovervisje.
Zo, zei vrouw Pichelmee. En wat kan dat tovervisje dan wel toveren? Er staat in de krant, zei Pichelmee, dat het je alles kan geven wat je hebben wilt, als je het maar nederig vraagt. Nederig, zei vrouw Pichelmee. Ja, als je maar niet brutaal bent en beleefd tegen hem praat. Vrouw Pichelmee stond op. Ze legde haar dwergenwijsvinger tegen haar dwergenneus, zoals ze wel meer deed als ze nadacht, en sprak: het tovervisje kan alles geven en wij hebben niets. Manlief, ik heb een idee. Ja, misschien wel hetzelfde als ik, zei Pichelmee. Ik heb het idee dat ik morgen niet op jacht moet gaan. In plaats daarvan ga ik naar het tovervisje. En wat ga je het visje vragen? Een huisje, zei Pichelmee. Een huisje met een schoorsteen en een dak. Zo vlug zijn benen hem dragen konden, liep Pichelmee de volgende morgen door de duinen naar de zee. Bij strandpaal 19 zette hij zijn handen voor zijn mond en riep nog een beetje hijgend van het vlugge lopen: visje, visje in de zee, ben je daar? Hier, Pichelmee. En dadelijk klonk uit zee een zilver stemmetje. Riep je, ventje Pichelmee? Ja, ja, zei Pichelmee. Ik kom wat vragen. We wonen in een bloempot en we willen zo graag een echt huisje met een schoorsteen en een dak erop. Kan dat? En het tovervisje antwoordde: ga maar gauw terug naar je vrouwtje, Pichelmee, want dat huisje staat er al. Dansend en zonder dat hij eraan dacht te bedanken, liep Pichelmee terug. En vergiste hij zich of hoorde hij zingen? Jawel. Toen Pichelmee in de duinpan aankwam, kon hij zijn ogen niet geloven. Daar stond een keurig huisje met rode dakpannen en een schoorsteen waar rook uitkringelde. Zijn vrouwtje kwam hem tegemoet. Vind je het niet prachtig? Vroeg ze. Pichelmee knikte en wilde naar binnen gaan. Maar vrouw Pichelmee hield hem tegen. Het is nog niet klaar, zei ze. Het zou je zo niet bevallen. Ga terug naar het tovervisje en zeg dat we meubels moeten hebben. Een huis zonder meubels is niets. Vraag een paar stoelen, een tafel en een bed. Vraag ook een spiegel en een linnenkast. Pichelmee knikte zijn vrouwtje toe en liep vrolijk fluitend opnieuw naar het strand. Visje, visje in de zee, ben je daar? Hier, Pichelmee, zei hij. En weer klonk het zilveren stemmetje. Riep je, ventje Pichelmee? Ja, zei Pichelmee. We hebben geen meubels in ons huis. Ik kom vragen om stoelen, een tafel, een bed, een spiegel en een linnenkast. Kan dat? En het stemmetje zei: ga maar gauw terug naar je vrouwtje, want die meubels staan er al. En op de terugweg zong het weer in zijn oren. Toen Pichelmee thuis kwam, stond zijn vrouw de nieuwe meubels te boenen. Zonder op te kijken, zei ze: ik moet een jurk en een hoed met een rood lint hebben. En jij hebt schoenen nodig, Pigelmee. Ga het gauw aan het visje vragen. Veel zin had Pigelmee er niet in. Maar hij deed het toch. Hij was erg opgelucht toen het visje antwoordde. Wel ja, vrouwen hebben nooit iets om aan te trekken. En jij hebt schoenen nodig, Pigelmee. Ga maar naar huis. Ze zijn er al. In haar nieuwe jurk stond vrouw Pigelmee voor de spiegel. Ze riep Pigelmee tegemoet. Rechtsomkeert. Want we hebben geen hulp om de vaat te doen. Gaat aan het visje vragen, Pigelmee. Voor het eerst werd Pigelmee echt een beetje kwaad. Maar hij draaide zich toch weer om en ging zwijgend op weg. Maar het visje vond het niets erg. Je krijgt een dienstmeisje dat van aanpakken houdt, zei het. Ga maar terug, ze is er al. Toen Pigelmee van de zee terugkeerde, kwam zijn vrouw juist terug uit het dorp. Ze keken de ramen van hun huisje binnen en zagen hoe hard hun dienstmeisje aan het werk was. Nu hebben we bijna alles, zei vrouw Pigelmee. We hebben alleen geen geld. Ga voor de laatste maal terug, Pigelmee, want zonder geld gaat het niet. Wat kon Pigelmee anders doen? Hij moest wel. Hij liep naar de zee en vroeg een beetje verlegen om geld. Wel zeker, zei het tovervisje, dat is ook wat. Daar had ik zelf om moeten denken. En terwijl Pigelmee opgelucht terugstapte, klonk het... En jawel hoor, bij zijn thuiskomst stond er onder de tafel een grote zak tot de rand gevuld met goudstukken. Nu brak er een heerlijke tijd aan. Ze maakten wandelingen en ze sliepen in het zachte bed. Als er iets betaald moest worden, deden ze een greep in een geldzak. En ze dronken kopjes koffie, veel kopjes koffie. Pigelmee zei op een keer... Zou er nog betere koffie bestaan dan die wij drinken? Een goeie vraag, knikte vrouw Pigelmee, als je die eens aan het tovervisje stelde. En dat vond Pigelmee lang niet gek. Hij liep naar de zee en zei... Tovervisje, ik kom nu niet om te bedelen. Ik kom je raad vragen. Wat is de beste koffie die er bestaat? Er gebeurde iets wonderlijks. Het watervlak rimpelde. Een zilveren vissensnoetje stak omhoog, gevolgd door vele andere vissensnoetjes. En Pigelmee hoorde...